Gemeente, stonden we bij de voorbereiding stil bij de eerste twee versen van Romeinen 5. Nu staan we stil bij Romeinen 5, vers 3 tot 5. Romeinen 5, vers 3 tot 5. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heilige Geest die ons is gegeven. Gemeente, beste luisteraars. Ja, er valt voor Gods kind genoeg om in te roemen. Als die rechtvaardig mag zijn verklaard door het geloof. Als die vrede met God mag hebben. Als hij toegebracht mag worden door de lakei Christus bij de Vader. Als hij genade mag ontvangen om daarin te staan. Ja, dan mag er een roemen zijn in de hoop op de heerlijkheid Gods, dan valt er genoeg om in te roemen. Behalve in jezelf. Daar roem je dan niet meer in. Dat heb je afgeleerd. Al ga je de fout nog wel eens in hoor. Maar in beginsel heb je dat afgeleerd. Te roemen in jezelf. Paulus schrijft dan ook niet in het derde vers. Gelukkig niet. Hij schrijft niet en niet alleen dit, maar we roemen ook in onszelf. Nee, dat schrijft hij niet. Gelukkig niet. Als hij dat geschreven had, dan had hij de inhoud van zijn eerste twee verzen helemaal teniet gedaan. Als dat er gestaan had. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in onszelf. Dan was al dat geschrevene in vers 1 en 2 te vergeefs. Nee, hij noemt iets anders om ook nog in te roemen. Dus in de hoop op de heerlijkheid Gods mag Gods kind roemen. Maar hij mag ook roemen. Kijken we wel een beetje vreemd van op. Roemen in verdrukkingen. Wat valt daar nou in te roemen, zult u misschien zeggen? Verdrukking is toch niet aangenaam? Dat vindt toch niemand aangenaam? Ja, het is waar, Paulus heeft veel verdrukking meegemaakt. In zijn brief aan de Korintiërs, in één van zijn twee brieven, somt hij het ook allemaal op wat hij heeft doorstaan. Zoveel keer schipbreuk geleden, zoveel keer gestenigd, zoveel keer in de gevangenis gezeten, zoveel keer door de Joden lagen gelegd en al die dingen, met zoveel keer opstand tegen zijn persoon. Paulus heeft wel een pelgrimsreis moeten maken. Met vele hindernissen en bezwaren. Hij droeg zelfs de littekens van de Heer Jezus in zijn lichaam. En kun je daar nou in roemen? Dat is toch vreselijk, zou u zeggen? Ook Paulus' vlees was toch geen staal? Is mijn kracht stalenkracht, ijzeren kracht, Zo vraagt Job zich ergens af. Nou, Paulus was toch ook een mens van vlees en bloed. Die zal dat ook wel lastig hebben gevonden. Want iedere beproeving en iedere verdrukking als die aan de gang is, dat is geen zaak van vreugde, maar van droefheid immers. Dat zegt de schrift ook zelf. En zo beleven wij mensen dat ook. Hè. Als je verdrukt wordt, als je het moeilijk hebt, wat voor moeite dan ook, dan roep je niet zo hard en dan juich je niet zo hard. Dan zit je allemaal wel in zak en in as. En toch schrijft Paulus niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat schrijft hij trouwens niet alleen maar hier op deze plaats. Maar ook weer in die brief aan de Korintiërs, die tweede brief aan de Korintiërs. Als hij het heeft over die scherpe doren in zijn vlees. Dan zegt Paulus dat hij een welgevallen heeft in vervolgingen en in verdrukkingen en in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat vond de Heere ook dat dat beter voor Paulus was. Daarom moest die scherpe doren, die moest ook vooral in zijn vlees blijven zitten. En die werd niet weggenomen. Die scherpe doren is zonder enige twijfel geweest de herinnering dat hij de christelijke gemeente zo vervolgd had en verdrukt. Dat heeft Paulus zichzelf nooit vergeven. Daar heeft de Satan hem ook altijd mee geplaagd, met vuisten op hem ingebeukt. Die herinnering, dat heb jij gedaan, Paulus. Dat heb jij gedaan. Met jou zal het nooit wat worden. En Paulus had dat zo graag weggezien. Ja, hoe menselijk is dat? Niets menselijks was ook de apostel vreemd. Driemaal de Heere gebeden. Maar het gebeurde niet. Want Paulus moest een klein mannetje blijven. Paulus betekent ook de kleine. En hij moest niet een Maximus worden, een grote, een Magnus. Nee, dat moest hij niet worden. Hij moest een kleine blijven, een Paulus blijven. Laag aan de grond. En daarvoor waren de verdrukkingen bestemd. Allerlei verdrukkingen, vervolgingen ook. Maar ook die scherpe doren in zijn vlees, die waren daarvoor bestemd om Paulus op zijn plaats te houden. En zo is het vaak, niet waar? Wij herkennen wellicht daar toch ook nog wel iets van. Als alles voor de wind gaat, als alles gemakkelijk gaat, dat is meestentijds ook voor Gods kinderen niet zo goed. Dan worden ze slordig. Dan gaan ze wat uit de hoogte leven. En juist in moeilijke dagen, in moeilijke tijden. Ja, dan ben je klein. Dan ben je op zijn plek niet waar. Dat wist de apostel ook. Wij roemen niet over de verdrukkingen. Maar we roemen er wel in. We roemen in de verdrukkingen. We roemen dan in God. In God en over God. Daar roemen we over. Niet over de verdrukkingen, maar wel over de Heere. Terwijl we in de verdrukkingen zijn. Wetende. Dat de verdrukking lijdzaamheid. Dat wist de apostel dus. En lijdzaamheid, dat is volharding. Dat je het uit kunt houden en weet te houden. En dat je er niet onderweg loopt. Maar dat je er volhardend onder blijft en in voortgaat met de Heere. Dat is een stukje oefening dus. Jazeker, een stukje oefening. De verdrukking werkt lijdzaamheid. Wat anders als lijdelijkheid natuurlijk, maar dat heb ik al eens vaker gezegd. Dat weet u zo langzamerhand wel, denk ik. He, lijdzaamheid is geen lijdelijkheid. Het woord lijdelijkheid komen we in de hele Bijbel niet tegen. Dat is ook uit de boze. Lijdzaamheid niet. Dat is een christelijke deugd. Dat is iets wat door de Heilige Geest geleerd wordt. De verdrukking beoogt ons lijdzaam te doen zijn in het lijden, zodat we er met de Heere moedig in voort kunnen gaan. Paulus wist uit ervaring dat dat ook kon. De verdrukking werkt ook lijdzaamheid. Dat is de uitwerking ervan. En gemeente, ja, dan heb je wel de steun van God nodig, hè? Zeker. Dan heb je de steun van het woord nodig, van het evangelie. En je hebt ook nodig de steun van de tafel, van de sacramenten, van doop en avondmaal. Die zijn niet voor niks ingesteld. Voor als je het zwaar hebt. Voor als je op eigen kracht niet verder kunt. Ik denk even naar Elia. Als een held had hij op de Karmel gestaan. Zo de Heere God is volg hem na, zo het Baal is volg hem na. Hij had de Baals priesters gedood. Maar de volgende dag, toen hoorde hij dat Izebel hem zocht te doden, toen zat hij daaronder zijn jeneverstruik en hij wenste dat hij zou mogen sterven. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen, zei hij. En wat zei toen de Heere? Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Hij moest eten en drinken en verder gaan. Naar de berg Sinaï toe. En hij ging gesterkt door die spijs, ging hij verder. Sta op, eet en drinkt. De Heere gaf hem een bemoediging. En toen hij bij de Sinaï kwam, toen kreeg hij er nog een bemoediging bij. Want de Heere sprak tot hem uit het zuizen van die zachte stilte vandaan. Hij kreeg zelfs nog opdrachten om te gaan doen. Jehu tot koning zalven over Israël. Hazael tot koning over Syrië. En Elisa tot profeet in zijn plaats. Hij kreeg er zelfs nog opdrachten bij. De Heere die had nog wat met hem in petto. Die wilde hem nog gebruiken in zijn dienst. Ziet u wel, gemeente, dat de Heere hem te hulp kwam. Als je in de verdrukkingen bent en je kunt niet verder, dan wil hij je lijdzaamheid leren door te ondersteunen en te sterken. En als er iemand is wellicht hier onder ons, hier in de kerk of bij de luisteraars thuis, die nauwelijks nog verder kan. Als er iemand is die de hoop heeft opgegeven wellicht. Die misschien ook in de geestelijke strijd in de knoop zit. Weet dan dat de Heere niet alleen met zijn woord, maar ook met het sacrament de zijnen bemoedigt en vertroost. Dat wil de Heere gebruiken om die weer bovenop te tillen. Zeker waar, zodat je lijdzaamheid zult. Zo leren wij dus uit de verdrukking en lijdzaamheid. En uit de lijdzaamheid bevinding, zegt een apostel, en uit de bevinding hoop. Hè, van het een leer je het ander. Niet alles wordt in één dag geleerd gewoonlijk. Dat kan ook wel eens gaan van stap tot stap. Hè. Wat is nou bevinding? Wat is nou bevinding? Nou, gemeente, bevinding is dat iets beproefd blijkt te zijn. Beproefd blijkt te zijn. En wat leer je nou dat beproefd is dan? Bevinding is dat je de woorden Gods, dat je mag ondervinden dat die waar zijn. Dat is bevinding. Dat is nou bijbelse, schriftuurlijke bevinding. Dat je mag ondervinden dat je niet te vergeefs geloofd hebt. Maar dat het werkelijk zo is. God is krachtelijk bevonden. Bevonden een hulp in benauwdheden. Psalm 46. God is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. De dichter van die psalm, die had het uitgeprobeerd, zou ik bijna zeggen. Dat is misschien een beetje oneerbiedig gezegd, maar ik bedoel het niet oneerbiedig. Hij had het uitgeprobeerd of God te vertrouwen was. En de Heere, die was betrouwbaar gebleken in alles. Dat was bevonden. Hè? Nou, zo leert nou de lijdzaamheid bevinding, hè, dat we God getrouw mogen bevinden in al wat hij zegt. En al wat hij doet. En in dat woord beproefdheid of bevinding zit ook iets van, ja, jij ook zelf wordt beproefd gevonden. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, goud dat in de smeltkroes komt, dat wordt gereinigd, beproefd. Om reiner te worden. Zo wordt Job ook door zijn lijden, hè. Zijn lijden heen is die beproefd geworden. Als goud zal ik uitkomen, zei Job zelf. Als goud zal ik eruit komen. Hè, kijk, dat is nou ook bevinding en beproefdheid, hè. Dat je in het lijden beproefd wordt en daardoor gereinigd van ongerechtigheden. Dat je er gezuiverd uit voortkomt. Dat je je winst erin behaald hebt. Dat het gehalte van het edelmetaal hoger is geworden. Dat is ook beproefdheid of bevinding. Hè? Dat je er beter uitkomt dan dat je erin bent gegaan. Om het zo maar eens te zeggen. Hè? Dat is ook bedoeld met dat woord beproefdheid of bevinding wat hier staat. Dus, de verdrukking werkt lijdzaamheid. De lijdzaamheid beproefdheid of bevinding. Hè? Nou, in die beide betekenissen zoals ik die heb geprobeerd uit te leggen aan u. En de bevinding, hoop. Ja, we hoorden al eerder over hoop. In vers 2 al, roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En dan legt Paulus dus in de versen 3 en volgende uit hoe die hoop tot stand komt. Hoe komt die er nou dan? Nou, gewoonlijk langs deze weg. Zorgen, verdrukking, volharding, lijdzaamheid. Ondervinding, hè, dat je er gelouterd uit voortkomt. En dan hoop. Die hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is het einde. En ik zei in de voorbereidingspreek afgelopen zondag al, dat is niet een klein hoopje. Zo van, nou, we zullen er het beste maar van hopen. Nee, dat is de hoop zoals de schrift daarover spreekt. De hoop die niet beschaamt, staat er ook vlak achter. En de hoop beschaamt niet. De hoop die een anker is voor de ziel. He, waar de ziel in verankerd kan als een schip. Ligt te deinen in de golven en het anker wordt uitgeworpen. En dat is gebeurd, dan ligt het schip. Dan ligt het verankerd. Ja, dat weten ze op Urk natuurlijk veel beter dan dat ik dat weet. Maar zo is het ongeveer, dacht ik. Hè. Dan ligt het schip vast. Vast en zeker. De hoop, de Bijbelse hoop, is dan ook niet een misschientje. Maar dat is een vast vertrouwen. En een zeker weten, zo zongen we er ook over uit Psalm 42. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Jazeker, hoop op God, ik zal hem nog loven. Die zekerheid, die had de psalmist. Dat de Heere God zeker de zijne zou zijn. De hoop beschaamt niet. En daar is nou ook een onderpand van. Oh ja. Een onderpand. Wat bedoelen we daarmee? Een onderpand. Wanneer heb je onderpand nodig? Nou, als je volstrekte zekerheid wil hebben, niet waar? Als je zekerheid wil hebben op papier, zou ik bijna zeggen. Met de handtekening eronder. En hebben we die dan niet volledig in de belofte van God al? En in zijn toezeggingen? Ja toch? Jazeker gemeente. Daar niet van. Daar maak je het niks aan. Maar de Bijbel, het Nieuwe Testament, spreekt ook nog van het onderpand van de Heilige Geest. We zitten tussen hemelvaart en pinksteren. De Heere heeft zijn kerk het onderpand van de erfenis gegeven. Dat die vast en zeker de hunne is. Dat die komen zal. En dat ze die niet zullen mislopen. Hoe weten ze dat? Ja, dat weten ze uit Gods woord en zijn beloften. Zeker waar. Maar het feit dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat die in hen werkzaam is. Dat is het onderpand van hun erfenis. Zo waar als ze die werking van de Heilige Geest bij zichzelf gewaar mogen worden. Zo waar als dat is. Zo waar zullen ze de erfenis niet ontlopen. En dat schrijft nou Paulus in dat vijfde vers. Hij zegt de hoop. Schaamt niet. Waarom niet? Omdat er een garantstelling is. Een zekerstelling. En welke zekerstelling is dat dan? Nou, er staat de liefde Gods is in onze harten uitgestort, uitgegoten. Door den Heilige Geest die ons is gegeven. Nou, dat uitgestort of uitgegoten. Dat is echt een Pinksterwoord, dat weten we wel. Hè? Dat komt ook op de Pinksterdag duidelijk aan de orde. En uit Joël 2 haalt Paulus dat aan, Petrus dat aan op de Pinksterdag. Petrus was het, die haalde het aan op de Pinksterdag uit Joël 2. Het zal zijn in het laatste der dagen. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle. En hier staat dat die geest in onze harten is uitgestort. Ja, de liefde Gods heeft die uitgestort. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. He, dus de Heilige Geest heeft de liefde Gods in de harten uitgestort. En dan kun je die liefde Gods kun je op twee manieren opvatten. Dat kun je opvatten in de betekenis van de liefde van God. Je kunt het ook opvatten, dat is taalkundig vanuit de grondtaal ook mogelijk, de liefde tot God. Dat is beide mogelijk. Die liefde Gods kan dus op twee manieren worden verstaan. De liefde van God en de liefde tot God. En ik denk gemeente dat het gewoon door allebei is. In ieder geval is het in de eerste plaats, altijd in de eerste plaats, de liefde van God tot de zondaar. De Heilige Geest stort die liefde uit. Hij is niet karig, niet benauwd. Hij kijkt niet op een grammetje. Hij is geen kruidenier die het precies staat af te wegen. Tot op de gram nauwkeurig. Nee, de Heilige Geest is koninklijk royaal. Royaal betekent eigenlijk ook gewoon koninklijk. Het is eigenlijk dubbelop. Als ik zeg koninklijk royaal, dan zeg ik eigenlijk koninklijk koninklijk. Hè? Want royaal is koninklijk. Zo is de Heilige Geest. Hij giet uit. Hij stort uit. Wat stort hij uit? Geen rare dingen. Nee. Het meest belangrijke. De zondaarsliefde van God. Daar verovert hij je hart mee. Daar vervult hij je hart mee. Daar wordt je hart boorden, barstens vol van. Als je daar verstand van krijgt, gemeente, door de Heilige Geest, dat God jouw zondaar bemint, dan kan er in jouw hart niets anders meer bij. Dan zit het vol. Tot aan de rand toe. En dat is nou het onderpand des geestes. En zul je hem dan niet van jouw kant ook beminnen? Jazeker, gemeente. Dan is het ook liefde tot God. Zeker waar. Dat zal nooit kunnen zonder. Hè? Het een kan ook nooit zonder het ander. En daarom zei ik ook, ik denk dat Paulus hier ook gewoon allebei bedoelt. En dat hij het expres in het midden laat. Het liefde van God of liefde tot God. Het is gewoon allebei. Want ze horen ook onlosmakelijk bij elkaar, dan brandt ook je hart van liefde tot hem. En dat is nou het onderpand wat hij hier aan al de zijnen geeft. Om hen te doen weten, zo waar als ik je dat onderpand schenk, die liefde uitstort door den Heilige Geest die je gegeven is, zo waar als ik dat doe, zo waar zal de hoop niet beschamen, de hoop op de heerlijkheid. Die zal zeker komen, die heerlijkheid. Die hoop bedriegt niet. Nee, want het onderpand is er. Het onderpand is er. Paulus spreekt in zijn tweede brief aan de Korintiërs, het mede het eerste hoofdstuk, en ook in zijn brief aan de Efeziërs, spreekt hij ook uitdrukkelijk over de Heilige Geest als het onderpand des geestes. En hier wordt dan gezegd, ja, de liefde Gods door de geest uitgestort in het hart. Maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer, hoor. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Hè. Hier is het de liefde die in het hart wordt uitgestort. Maar wel door diezelfde Heilige Geest. Dat is het onderpand. Dat je het zeker weten mag. Zeker weten, die hoop op de heerlijkheid Gods, die zal niet feilen. Want dat doet de Heer niet voor niets, je hart vervullen. Met zijn liefde. En met liefde tot hem. Dat doet de Heer niet voor niets. Mogen het maar zo zijn, gemeente. Dat wij bij deze avondmaalsbediening krachtig die liefde Gods in onze harten uitgestort krijgen door den Heilige Geest, door woord en geest en sacrament, dat het zo in onze harten vol zal worden, vol, barstensvol van de liefde van God en die liefde. En dat je daardoor de verzekering mag hebben. Ja, zijn beloften. Dat is waar. Die zijn er. En toch heeft de Heer dat onderpand des geestes er ook bijgevoegd. Als extra. Als extra garantie. Het onderpand des geestes. De liefde van God. In het hart. Uitgestort. Zo wensen we elkaar nu. Staande op de drempel naar de wezenzondag. Wij wensen elkaar toe. Een gevuld hart. Maar niet gevuld met de dingen van deze wereld. En niet gevuld met de dingen van jezelf. Maar gevuld met die liefde Gods, waar Paulus in de volgende verse nog meer over gaat zeggen. Ja, ja, nog meer over gaat zeggen. Gevuld met die liefde Gods, uitgestort door woord en geest, door de heilsmiddelen, waar ook de sacramenten bij horen. Dat wil de Heer gebruiken, hoor. Dat wil de Heer echt gebruiken. Om je hart echt helemaal vol te maken. Vervuld. Met de liefde. Gods. De liefde van Christus. Onderpand. Des geestes. Garantie. In de hoop. Op de eeuwige heerlijkheid. Amen.